Delta 21 heeft daar niets mee te maken. Want die vult zich en die ledigt zich met het zeewater. Dus of het nou nul rivierafvoer is of 20.000 kub per seconde, dat maakt voor Delta 21 voor de functie van de energie totaal niet uit.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast. Dit is de derde podcast over Delta 21. De eerste podcast was een introductie. En de tweede ging over het effect van Delta 21 op de waterveiligheid. En bij ons is...
Ja, Huub Lavoy, voor de derde keer inderdaad. Medeoprichter van en ontwikkelaar van Delta 21. Zoals ik al gezegd heb, ik ben een Zeeuw van geboorte en ik heb een waterbouwkundige achtergrond. En vandaag hopen we het over de monding van het Haringvliet te hebben en wat in relatie tot Delta 21.
Oké. Voor degene die nu pas...
Ja, dat is misschien wel even handig om...
Inhaken, wou ik zeggen.
Chronologisch.
Kan je heel in het kort iets zeggen over Delta 21? Want dat hebben we natuurlijk in de eerste uitzending, of in de eerste podcast, hebben we dat ruim besproken. Maar misschien voor geen... Ja.
Een beetje in het kort nog even.
Even in het kort, ja.
Het is een integraal project met meerdere doellijnen. De kern is een grootschalig bassin voor de opslag van energie. Wat je ook kunt gebruiken voor de waterveiligheid in het hele benedenstroomse gebied. En last but not least ook een kansen biedt voor de natuur en de problemen die spelen in de monding van het Haringvliet.
Uit hoeveel onderdelen bestaat nou dat hele plan? Want het is best groot, hè? Dat hebben we al een aantal keren gezegd.
Ja, groot. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Het is eigenlijk een badkuip. Meer is het niet. Een badkuip waar duinen omheen staan in plaats van een badrand. Maar het is een badkuip, wel een grote badkuip van 50 vierkante kilometer. En daar staan duinen omheen en die bouw je op met het zand wat je baggert om een put te maken. Dus het is heel makkelijk. Mm-hmm. En aan de rand zet je pompturbines neer.
Maar het raakt nogal een aantal andere vlakken. Hè? Want je hebt met natuur te maken, waterveiligheid heb je het over, het zoute water. Dus uit welke onderdelen bestaat jullie? In 6, 7 onderdelen? En kan je die noemen?
Nee, eigenlijk zijn het maar 3 onderdelen. Het is de badkuip waar het water op en neer gaat met pompen. Dat zijn er dus 2. Ja, dus een badkuip met pompen. En een dam die afsluitbaar moet zijn om de functie van de waterveiligheid te kunnen vervullen. Dus eigenlijk zijn het 2. Het is een badkuip met pompen.
Het wordt allemaal minder.
Terwijl we toch 7 podcasts willen gaan maken. Want zo bedoel jij dat, Gerda.
Ja.
Ja. Vandaag zouden we het inderdaad hebben over de monding van het Haringvliet en in relatie met de Delta 21.
Ja, in de monding van het Haringvliet. En waarom positioneer je Delta 21 dan daar, in die monding van het Haringvliet?
Er zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is het een gebied wat vlakbij Maasvlakte 1, Maasvlakte 2 en het hele industriële complex van de haven Rotterdam ligt. Mm-hmm. En die haven Rotterdam die moet de hele omslag maken van een conventionele energiehaven, wat het nu is. En voor 40% is het allemaal energie. Naar een duurzame energiehaven. En voor een duurzame energiehaven, wat straks energie krijgt van wind en zon en misschien kernenergie en misschien ook waterstof, heb je grootschalige opslag gewoon nodig. Dat is 1 reden, hè? Dus vlakbij de Maasvlakte. De tweede reden is dat het Haringvliet was vroeger de uitmonding van de Rijn, de Waal en de Maas. Mm-hmm. Dus al het water van de Maas en de Waal, dat ging vroeger via het Haringvliet naar buiten en naar binnen. Inmiddels heeft de Nieuwe Waterweg daar een functie van overgenomen. Maar om reden van waterveiligheid zal het blijken dat straks nodig is dat Haringvliet weer zijn functie terugkrijgt voor een deel. Dus dat het weer de hoofdafvoer wordt van Maas en Rijn. Dat is dus de tweede reden. En de derde reden is dat Delta 21 kansen biedt om de aanzanding van de monding, om dat een halt toe te roepen, zodat het hele gebied niet één grote zandvlakte wordt. En last but not least, het biedt ook kansen voor de biodiversiteit. Daar kan ik straks uitleggen waarom, maar de kansen voor biodiversiteit zijn eigenlijk gewoon heel groot in een gebied waar vier Natura 2000 gebieden liggen.
Mm-hmm.
Kun je met het positioneren van Delta 21 op een goede plek in dat gebied heel veel bereiken en heel veel kansen biedt dat om die biodiversiteit te vergroten.
Vooral de aanzanding en in die Haringvlietmonding, die gaan we vandaag bespreken. Dat zei je net al, om dat er tegen te gaan. Maar waarom is er dan een tweede kering nodig?
Nou, die tweede kering is eigenlijk puur nodig voor de waterveiligheid. He, dus als er een zware storm is op zee en alle keringen gaan dicht, of er komt een grote afvoer van de rivier, en dan ook nog eens in combinatie met de zeespiegelstijging, dan zijn er momenten dat alles potdicht zit en we kunnen het water niet kwijt. En dan wil je gebruik maken van het energieopslagmeer, waar een geweldige capaciteit bij komt en waar geweldige pompcapaciteit ook beschikbaar komt. Maar dat water wat uit het Haringvliet komt, dat moet wel in dat meer zien te stromen en niet naar de Noordzee. Want de Noordzee staat juist hoog vanwege een storm of voor andere redenen. Mm-hmm. Dus dan moet je het kunnen afsluiten om het in het Valmeer te kunnen laten lopen. Ja. Dus dan heb je een tweede kering nodig.
Ja, dat is duidelijk. Maar hoe functioneert dan, heb je het over een storm, maar op een normale dag, hoe functioneert dat dan?
Op een normale dag is het heel eenvoudig. Je hebt het Valmeer met de pompen en je hebt het tweede onderdeel, dat is de kering. Die kering staat altijd open. Bijna altijd. Dus als er een calamiteit is, dus als er een zware storm is, of een hoge afvoer, of met zeespiegelstijging, dan moet die kering wel eens een dagje dicht. Maar anders staat die kering altijd, altijd open. Dus geen kierbesluit, maar permanent open. Zodat dat gebied daarachter, wat we het Getijmeer noemen, brak kan worden. Dat het zoute water van zee komt en het zoete water van het Haringvliet, en dat wordt brak. Nou, dan het Valmeer zelf. Als er, en dat wordt helemaal bepaald hoe dat Valmeer werkt, of het pompt of turbineert, wordt helemaal bepaald door het vraag en aanbod van elektriciteit. Dus als er een heel groot aanbod is van elektriciteit, dan pompen we dat Valmeer leeg. Want we hebben elektriciteit zat, we gooien het anders toch weg.
Hm.
Dus je pompt en je pompt en je pompt, tot er een moment komt dat die vraag groot is en dat, ja, groter is dan het aanbod van wind bijvoorbeeld. En dan ga je het systeem omkeren en dan ga je het vol laten lopen, het Valmeer. En dan wek je weer energie op.
Met zeewater dan?
Alles is met zeewater.
Ja, oké.
Okay. Ja, en dat eigenlijk is het een omgekeerd stuwmeer. Hè? In een stuwmeer is het ook zo, dat pomp je het water omhoog en je laat het weer naar beneden komen. Hier pomp je het juist uit het Valmeer, maar dat is een detail. En je laat het weer vol lopen en dan wek je weer stroom.
Ja, maar als je het Valmeer leeg pompt, dan is het brak wat je eruit pompt?
Het is
niet zuiver zoet meer, denk ik.
Zoet is het zeker niet. Het is meer zout dan zoet.
Ja.
Maar dat maakt op zich niet uit.
Nee, maar omdat je zei het is eigenlijk altijd zout, dacht ik, is dat zo?
Oh ja, nou, het is behoorlijk zout. Het is, kijk, brak is ook een mengsel.
Ja,
een mengsel van zoet en zout.
Ja, ja.
Maar het hangt ook een beetje van af of het Haringvliet heel veel water afvoert. Of tijdens een droge periode staat ook de Haringvliet sluizen staan allemaal potdicht.
Mm.
Dus dan komt er helemaal geen zoet water bij. En dan wordt het ook het water wat je in het Valmeer op en neer pompt, wordt ook een stuk zouter.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat hangt ook een beetje af van de hoeveelheid de aanvoer van zoet water.
Ja, nou hadden we het net al over als het stormt. Maar stel, het stormt en er is veel rivierwater wat weg moet.
Hele goede vraag.
Want dan heb je aan twee kanten water. Zeg maar vanuit zee. En,
zeker.
En dan kan je die kering kan je wat dicht doen, zodat je het zeewater buiten houdt. Maar dan komt daar allemaal water naar beneden. En waar laat je dat dan? Ja, dat gaat in dat Valmeer. Maar is dat een keer vol? Of ben ik dan te simpel aan het denken?
Nee, prima, hele goede vraag. Het gaat trouwens over de waterveiligheid, maar dat geeft niet. Als er een zware storm is, dat is jouw vraag. Wat gebeurt er dan?
Ja.
En wat doen we dan in Nederland? Dan zetten we de Maaslandkering dicht. We zetten de Hartelkering dicht. We zetten de Oosterscheldekering dicht. Pol dicht. Want we kunnen het niet gebruiken dat het water 4-5 meter stijgt en het land ingaat. Nou zeg je, als er nou gelijktijdig ook eens een grote rivierafvoer komt, is. Nou, dan kun je het een beetje uithouden. Want ja, als dat rivier, als die rivier afstroomt in dat benedenstroomse gebied, laten we zeggen tussen Gorinchem en de zee, dat is behoorlijk groot en dat stijgt dan misschien elk uur 10 centimeter, 20 centimeter. Maar ja, als je 10 uur verder bent, dan is het misschien 1 of 2 meter gestegen. Je kunt niet eeuwig doorgaan. Dus er komt een moment dat je zegt, ja, en nu, wat moeten we met dat overtollige water aan? En precies daarvoor, nou, dan kun je zeggen, nou, dan maken we de dijken weer 2 meter hoger. Dat kan, hè, maar dat kost ook 10 miljard. En daarvoor heb je dan een geweldige pompcapaciteit beschikbaar in de vorm van Delta 21. Waarmee je al dat water niet alleen kunt opbergen in dat Valmeer, maar je kunt het ook nog eens een keer met 10.000-20.000 kuub per seconde naar buiten, naar de zee pompen. Dus helemaal geen probleem. Het water, hoe groot de afvoer van de Rijn en de Maas ook zijn, het water in het achterland hoeft geen centimeter te stijgen, want je hebt voldoende capaciteit om het op te slaan en het weg te pompen naar zee.
We hebben verschillende mogelijkheden om uit te zoeken van wat de toegevoegde waarde is van zo'n heel groot plan. Maar wat gebeurt er dan met Delta 21? Of hoe werkt dat dan als de rivieren heel erg laag staan? Als de waterpeil laag is in de rivieren? Ja. Wat dan?
Kijk, de grote rivier die veel water aanvoert, dat is de Rijn. En die voert gemiddeld ongeveer 3000 kuub per seconde aan. 3000 kubieke meter per seconde. Als er heel veel water wordt afgevoerd, dan kan het oplopen naar 15, 16, maximaal wordt zelfs 20.000 kubieke meter per seconde aangehouden. Maar je hebt gelijk, er zijn tegenwoordig steeds vaker periodes dat het minder dan 500 kuub per seconde is. En dan, ja, dan hebben we alles dicht en dan hebben we een groot probleem met zoet water. Want de landbouw die heeft, het regent niet. En je bent toch afhankelijk van dat zoete water voor je land- en tuinbouw. Maar ook voor je drinkwater. Maar ook voor industriewater in het Brielse Meer is helemaal afhankelijk van die aanvoer van de Waal. Een beetje ook natuurlijk de Maas. Delta 21 heeft daar niets mee te maken. Want die vult zich en die ledigt zich met het zeewater. Dus of het nou nul rivierafvoer is of 20.000 kuub per seconde, dat maakt voor Delta 21 voor de functie van de energie totaal niet uit.
Nee, nee, want je hebt dat Valmeer en je pompt het zeewater in en uit.
Ja, precies.
Ja, oké. Okay. We hebben het er al even over gehad. De functie van die Maaslandkering, die is eigenlijk bedoeld voor stormachtig weer, storm.
Als helemaal.
Alleen maar dat.
Helemaal.
En voor de rest niks.
Die Maaslandkering is eigenlijk nog maar 1 keer dicht geweest dit jaar.
Dus onlangs geweest, ja.
Onlangs. Ja, ja. Omdat er een situatie was dat dat het waterpeil bij Dordrecht boven de 3 meter zou uitkomen. En dan gaat hij dicht.
Automatisch ook?
Automatisch, ja.
Eigenlijk is het, ja, dit hoort misschien hier niet in. Maar dit is natuurlijk wel een hele dure oplossing.
Ja, heb je een betere, goedkoper?
Nee, ja, gewoon. Nee, ja, vraag het aan mij. Ik heb daar natuurlijk helemaal geen sjoeg van.
Klopt, dat heeft een miljard gekost. Maar ja.
Het was nodig. Het is nog steeds nodig.
Nou, je had ook aan andere oplossingen kunnen denken. Maar je had bijvoorbeeld aan een sluis kunnen denken. Maar ja. Rotterdam wilde 20, 30 jaar geleden niet aan een sluis denken in de Nieuwe Waterweg of in de Nieuwe Maas of in de Oude Maas. Dat wilde men gewoon niet. En dat willen ze nog steeds liever niet. En dat is misschien ook niet nodig als de situatie zo blijft. Maar als we straks een zeespiegelstijging krijgen van een meter of meer nog, ja, dan moet je een sluis in de Oude Maas en in de Nieuwe Maas moet je wel overwegen. Mm-hmm. Ik denk niet in de Nieuwe Waterweg, want dat is voor de grote schepen te belangrijk. Maar de Nieuwe Maas en de Oude Maas, dat zou wel wellicht nodig zijn.
Ja. Maar ja, dan is de Maaslandkering misschien toch aan vervanging toe. Want hoe lang gaat zoiets mee?
Nou, de Maaslandkering moet aangepakt. Ja, het hangt een beetje van de zeespiegelstijging af. Maar er wordt nu gerekend dat 2070 moet er iets met die Maaslandkering. Dat is normaal gaan zo'n constructies, die betonnen constructies, Oosterschelde en ook hier de Haringvlietsluizen, die gaan 100 jaar mee. Mm. Dus ook de Haringvlietsluizen, daar zal iets mee moeten gebeuren. Ja. Zeker als er een zeespiegelstijging komt, dan moet je daar ook iets mee. Dat weten we gewoon nog niet. Ja. Maar
ja, je zegt het heel voorzichtig. Als er een zeespiegelstijging komt, maar dat is bijna wel zeker dat die er komt natuurlijk.
De meeste wetenschappers die zeggen dat dat het geval is. Alleen wordt het een halve meter zeespiegelstijging aan het eind van de eeuw? Of wordt het 2 meter zeespiegelstijging? Dat durft niemand nog te zeggen. Nee, maar het is wel zo dat elke 10 jaar, dan zie je wel de prognoses negatiever worden. In de zin van dat dat meer wordt.
Ja.
Maar gemiddeld rekenen we op, maar zeg maar eind van de eeuw ruim een meter erbij.
Mm-hmm. Dat is toch veel.
Dat is heel veel.
Want dan is dat een constante. Dan is dat er altijd.
Ja.
Want dan, als het dan gaat stormen, of je hebt dan een keer.
Zeker.
Dan gaat het natuurlijk nog verder.
Nou, en er komt nog iets bij. Als het zeespiegel stijgt, een meter stijgt, dan zal ook, omdat het in open verbinding staat met Haringvliet en het Hollands Diep, zal ook daar het water een meter stijgen. En dan stuwt het water natuurlijk ook op van de rivier. Want die rivier wil graag onder een helling staan. En dan zie je al dat als het water aan zee stijgt, dan stuwt dat ook.
Ja, ja.
Dus dat, je hebt een dubbel probleem.
Ja. Hey, het Getijmeer, je zei het er net heel terloops, maar dat wordt behoorlijk groot.
Hoe groter, hoe beter. Misschien is het goed om even uit te leggen wat er op het ogenblik aan de hand is in dat Getijmeer.
Ja?
In die voordelta of in de monding van het Haringvliet. Daar spelen een aantal problemen. Een van de problemen die spelen is dat de stranden van Oostvoorne en van Rokanje, die zijn aan het verdwijnen. Als je vroeger naar Oostvoorne ging, dan had je daar een prachtig strand. Nu is het één grote moddervlakte. Ja, het is wel fijn zand, modder. Je kunt er in ieder geval niet naar het strand.
Nee, het is toch anders dan een echt strand.
Ja, er is ook weinig toerisme meer. Mm. Rokanje, dat was een prachtig strand. Ja, dat was heel aantrekkelijk, luxe, prachtig strand. Maar als je nu in Rokanje over het strand loopt, dan voel je al dat fijnere zand dat slipt tussen je tenen. Het is al niet lekker meer. En er ligt ook nog een keer een bank voor Rokanje, de zogenaamde hinderplaat. En die beweegt langzamerhand naar die kust toe. De verwachting is dat over 20 jaar, als je in Rokanje naar het strand gaat, dan voel je niet alleen slip tussen je tenen. Nee, je moet ook 2 kilometer lopen om natte voeten te krijgen. Omdat die hinderplaat helemaal aangebouwd is tegen Rokanje.
Ja, die zijn maar op het strand terecht gekomen.
Ja, dus je hebt de verslibbing. Je hebt die hinderplaat die naar de kust toe gaat. Maar er is nog een derde probleem. En dat is langs de kust van Goeree. Want langs de kust van Goeree kom je als gevolg van de golfaandrijving, vindt daar een behoorlijk zandtransport van 300.000 kuub per jaar plaats. En dat zandtransport dat gaat eigenlijk naar het noorden, of eigenlijk moet ik zeggen het noordoosten. Langs de kust. En dat zorgt ervoor dat die geul die daar ligt, die vaargeul, belangrijke geul, levensader voor Stellendam, dat die voortdurend verslipt. En er moet permanent gebaggerd worden op het ogenblik. Dus er ligt altijd een baggerschip. Mm-hmm. Wat daar die vaargeul een klein beetje op diepte houdt.
Ja.
Hij is smal, hij is bochtig, hij is ondiep. En het was ook in januari dat er 3 schepen even vastgezeten hebben. Mm. Omdat even een verrassing. Ja, oké, dan komt er weer een hoop zand aan na een storm. Ligt die geul helemaal dicht.
En zo snel kan het gaan eigenlijk.
Omdat het zo smal is en zo ondiep en zo bochtig, is bijna niet bij te houden.
Nee.
Dus wat je met Delta 21 ook moet doen, je moet daar nieuwe vaargeul maken. Breed en diep, van 200 meter breed en 1 meter of 8 diep. Waar gewoon geen aanzandingsproblematiek meer is.
En die geen aanzandingsproblematiek, die zou komen door het Getijmeer. Het aanleggen van.
Nee, helemaal. Als je dat Valmeer neerlegt voor de kust van, zeg maar, Voorne en van Goeree, een deel van Goeree, maar vooral van Voorne, dan heb je geen aandrijvende kracht meer van de golven. En dan heb je dus ook geen, dan zal die hinderplaat ook niet meer verplaatsen. En dan kan ook die geul, die vaargeul, niet meer dichtslibben. Mm-hmm. Omdat er geen golfaandrijving meer is. Mm. Er is nog wel stroom, maar die is niet voldoende groot om nog voor aanzanding te zorgen. Dus als je Delta 21 of dat Valmeer voor die kust legt, dan voorkom je dus dat de hinderplaat richting Rokanje zich verplaatst. En dan voorkom je dat de vaargeul iedere keer dichtslipt. En dat zand hebben we ook hard nodig om dat Valmeer te maken.
Ja, om die duimenrijen te maken.
Dus twee handen in één klap. Wat dan misschien ook nog...
Even nog een vraagje tussendoor. Want je zei, ja, die stroom is niet sterk genoeg om... Er is nog wel stroming, maar niet sterk genoeg om zoveel zand te verplaatsen. Zijn dat berekeningen die je vooraf allemaal kunt doen?
Zeker.
Heb je dat ook gedaan?
Zeker. Daar hebben we met heel veel hoogleraren en studenten hebben we gewerkt. Delftse studenten met modellen. Delft 3D heet zo'n model. Hebben we voorspeld wat er gebeurt als je dat Valmeer legt. En wat er dan gebeurt met niet alleen de stromingen, want daar begin je mee. Maar ook met het zandtransport en met het slipstransport. Mm-hmm. Het sliptransport kunnen we met Delta 21 niet helemaal stoppen. Want er komt toch altijd met het water een beetje slip mee. Ja. En dat bezinkt in rustiger water. Maar dat hopen we dat vooral zal bezinken in de diepe putten. Dus ook in die diepe vaargeul. Dus je zult misschien eens in de 20 jaar nog wel een onderhuisbaggerwerk moeten doen van die vaargeul. Maar normaal gezien is
het... Al zou het één keer in de 10 jaar zijn.
Ja. Ik bedoel, dat is dus, winst.
Dat is al veel meer winst. Iedere dag. Wat ik ook nog...
Dus voor toerisme heeft het hele grote consequenties. Ja. Dus als je daar iets neerlegt... Als je niks doet, weet je één ding zeker. Het wordt één grote zandvlakte. Mm. Dat weet iedereen. Ja. En er wordt niks aan gedaan. Want ja, wie gaat daar geld in stoppen om dat te voorkomen? Als je dus Delta 21 kunt combineren daarmee, dan los je dus die problematiek van die aanzanding op. En dat is voor toerisme en voor de recreatie natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar dat getijmeer heeft nog een andere belangrijke functie. Als we praten met de milieugroepen, dan zeggen zij eigenlijk, joh, die hele voordelta, dat is een Natura 2000 gebied. Dus ja, wij willen het zo houden. Als het is, dan mag gewoon niks gebouwd worden. En ze hebben helemaal gelijk. Maar goed, als je niks doet, dan verzandt de hele zaak.
Dus ben je ook natuur,
dat is ook niet aantrekkelijk.
Nee, ben je ook natuur kwijt, hè?
Dus wij hebben ervoor gekozen om het Valmeer zoveel mogelijk naar het westen te leggen. In een waterdiepte wat nu ongeveer min 15 meter is. 15 meter onder NAP gemiddeld. Zodat het ondiepe gedeelte niet beschadigd wordt. Want dat ondiepe gedeelte is belangrijk voor zeegras. Maar ook voor bijvoorbeeld zeehonden. Die liggen daar. Maar ook voor de visserij. Dus het ondiepe gedeelte van de voordelta, dat is heilige grond. Daar moeten we niet aankomen. Dat willen de milieuorganisaties terecht niet. Het is Natura 2000 gebied. Dus wij blijven zo ver mogelijk van die kust af. Ja, we zitten nu op, ik geloof, 8 of 10 kilometer uit de kust. Dus je ziet het eigenlijk vanuit de kust niet eens.
Nog eens, nee, precies. Nee,
want zo'n duin is 5 meter hoog. Hmm. Nou, je ziet het gewoon echt niet. En dat getijmeer, dat krijg je er eigenlijk automatisch bij. Maar dat getijmeer moet je juist een natuurpark van zien te maken. Daar moet je je op richten als je het over biodiversiteit gaat en over de natuur. Dus het getijmeer, daarvan is dat de bedoeling. Dat krijgt een bestemming als en een functie. Misschien voor laten we zeggen, ecotourisme, of, maar in ieder geval voor de natuur, voor de biodiversiteit. Zodat flora, fauna, maar ook grote zeg maar zeehonden, maar daar ja, een gebied hebben waar ze kunnen forageren en waar kunnen uitrusten. Dus dat is de functie van het getijmeer.
Je benoemde net als laatste dat de natuur daarin een heel belangrijk onderdeel is. Hoe staat het met die natuur daar nu?
Heel slecht. Ik heb een aantal rapporten gezien. Er wordt ik dacht 4 jaar, wordt er een rapport gemaakt over de stand van zaken van Natura 2000 gebieden. En we hebben het hier niet over één Natura 2000 gebied, maar 4. Het grootste Natura 2000 gebied is de Voordelta. Die heeft een breedte, ik schat, van ongeveer 30 kilometer, 20, 30 kilometer uit de kust. En die loopt van de Maasvlakte helemaal door naar Walcheren. Dat is allemaal Natura 2000 gebied. Dus de voordelta. Dan is het Haringvliet, is ook Natura 2000. Dan zijn de duinen van Voorde, Natura 2000. Maar ook de Kwade Hoek. Want dat is onderdeel van Goeree-Overflakkee. Wat zo enorm aanzandt. Ja, want als je dan gaat kijken, dat zand aan als een tierenlier. Is een prachtig gebied overigens. Dat is ook Natura 2000 gebied. Dus je zit daar met Delta 21 vlakbij eigenlijk vier Natura 2000 gebieden. En de ambitie is om met Delta 21 een impuls te geven aan al die vier gebieden. En nu, dat was je vraag, hoe gaat het er nu mee? Als je die rapporten ziet, het is eigenlijk iedere keer huilen. Want iedere keer gaan het aantal soorten en het aantal per soort gaat enorm achteruit. Mm. En sommige soorten zijn gewoon verdwenen. Mm-hmm. Hoe dat nou precies komt, weet ik ook niet. Maar wel is gewoon gemeten dat het gewoon achteruit gaat met de biodiversiteit in alle vier die gebieden. En er moeten soms wel maatregelen genomen worden, worden soms ook wel genomen. Maar toch is het ja, slecht gesteld met die vier Natura 2000 gebieden.
Ja, en dan denk je, tenminste ik als leek, hè, een Natura 2000 gebied, dat is een beschermd gebied, daar gebeurt niet zoveel. Dat is juist zo benoemd of vastgesteld om die natuur een handje te helpen. Maar dat gebeurt dan eigenlijk niet. Dat gebeurt niet vanzelf in ieder geval.
Nou, kennelijk niet. Dat is inderdaad waar wat je zegt. Kijk, we begrijpen nog niet helemaal goed waarom het zo slecht gaat. Hè. De verwachting was, de hoop was dat daarmee in ieder geval de achteruitgang zou stoppen.
Heeft dat dan ook nog te maken met het kierbesluit? Hè? Want eerst stond alles helemaal dicht en nu hebben ze besloten van het gaat op een kier. Hoe gaat een Delta 21 plan hiermee om? Hoe gaan jullie daar naar kijken? Of
in voorzien misschien
wel. Ja, wordt het dan anders? Beter wil ik niet gelijk zeggen. Of jij moet zelf zeggen, Huub, ik denk dat het beter gaat worden.
Ja, misschien moeten we inderdaad even wat dieper ingaan op het kierbesluit.
Ja.
Van wat is dat nou eigenlijk?
Ja.
Kijk, na de deltawerken is besloten om het Haringvliet zoet te maken en een harde scheiding te maken tussen het zout en het zoete water. En het gevolg was dat de brakwaterbiotoop, moet ik zeggen, in de hele Haringvliet die verdween, maar ook de vismigratie verdween. Die werd helemaal gestagneerd. Hè? Dus de vissen die paaien in de rivieren, hoog in de rivieren of op zee, die konden niet meer via de Haringvliet sluizen, of bijna niet meer. Dus er is een enorme achteruitgang in de visstand op de rivieren. En we zijn de zaak behoorlijk aan het vernielen. Dat is een beetje ja, onvoorzien. Toen is er 25 jaar gesproken over van ja, we moeten die Haringvliet toch weer zout maken. En er is eigenlijk een compromis uitgekomen tussen de belangen van land- en tuinbouw. Enerzijds die alles natuurlijk zoet willen houden in principe. En de natuurbeweging die alles zout wil maken. En zeggen, gooi alles maar weer open. En toen is daar een kierbesluit, maar eigenlijk is het een kiertje. Met laag water gaat een aantal uren gaat een van die schuiven of sluizen die gaat open, zodat er wat zout water naar binnen kan. Maar het mag niet al te ver, niet verder dan het spui. Maar het gevolg is dat dat gebied, dat heel veel van dat zoute water gaat zitten in die putten, die eerst zoet waren. En die zitten, die staan nu in die putten, is het zout water. Dus het is wel zout geworden, maar de biodiversiteit is daar nauwelijks mee toegenomen. De vismigratie, heb ik begrepen, wordt nu mee aan gemeten, gaat een klein beetje vooruit. Maar heel weinig, dus het is een kiertje en het is eigenlijk marginaal wat de verbetering is van de biodiversiteit of van de vismigratie in deze situatie. Nou zijn de natuurbeweging, die is zich aan het hard maken om die kier tot een echte kier te maken of hem helemaal open te zetten. En de land- en tuinbouw, ja, die is modicus tegen. En die zegt, straks krijgen we ook nog eens een zeespiegelstijging. Dit gaat helemaal de foute kant op. Hè. Anders dan hebben wij straks geen zoet water meer in te laten, want dat is nodig. Dus dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wat doet Delta 21? Wij proberen die zout-zoetgrens meer naar zee te dringen. Die komt eigenlijk bij die tweede kering. Die staat wel permanent open, maar dat hele Getijmeer, dat moet het overgangsgebied worden tussen de zoute Noordzee en de zoete Haringvliet. En het idee is om ook dat te combineren met een vismigratierivier. Die kan ik ook op een plaatje laten zien, maar dat hebben we niet bij de hand. Maar als je het op die manier doet, wat je eigenlijk wil, is toch een deel of zoveel mogelijk van die vismigratie weer herstellen. En de kier is op zich voor de natuur en voor de vismigratie niet slecht. Het is goed, maar het is eigenlijk zwaar onvoldoende. Daar heeft de natuurbeweging helemaal gelijk in. Maar de belangen van de landbouw en tuinbouw zijn ook zo enorm groot. En het water stijgt. En grondwater wordt zouter. Dus ook zij hebben een punt. En de landbouw is veel gevoeliger geworden ook voor zoutwater. Dus wij denken dat je door die zoutgrens juist naar zee te brengen, dat je wel die brakwatergebied weer kunt herstellen. Ook die brakwaterbiotoop weer een klein beetje terugkrijgt. En dat dat heel goed is voor de vismigratie. Waardoor eigenlijk de functie van het kierbesluit wat minder belangrijk wordt. Ja. En dan kun je dus het op een andere manier oplossen.
Wat eerst zwart-wit was, daar komt nu het Getijmeer tussen wat grijs zou zijn. Als zijnde de overgang.
Ik denk dat zowel de natuurpartijen die zeg maar belang hebben om de biodiversiteit te vergroten, als de boeren die belang hebben om het zoet water te hebben voor hun landbouw, dat die daarmee gediend zijn, allebei.
Wat gebeurt er dan met die sluizen? Want het kierbesluit is dan helemaal niet meer nodig. Dat kan gewoon allemaal open dan.
Nou, kijk, als dan de natuurbeweging vraagt, die zegt open die handen. Hmm.
Nee, maar stel dat het hele Delta 21 plan daar ligt.
Ja.
Dan heb je dus de zee, het brakke gedeelte en het zoete water van de rivieren.
Ja.
Dan heb je toch dat kieren niet meer nodig.
Nou,
of nog wel?
De vissen moeten natuurlijk nog wel naar binnen kunnen. Hè?
Ja, maar
kan het dan open?
Maar dat kan via de vismigratierivier.
Dat bedoel ik, okay. Ja.
Maar goed, dat die kier een beetje open staat zoals nu is, dat kan ook geen kwaad. Dat is op zich ook goed. Alleen in de hele discussie zou ik zeggen, laat het hierbij. Maar goed, ik heb er geen belang bij. Het mag voor mij ook open of dicht gaan. Laten we zeggen, de natuur gaat mij ook aan het hart. En de land- en tuinbouw gaat me ook aan het hart. Een mooi compromis zou zijn om het zo te laten, dat kier besluit. En het verder niet verder te openen. En het juist te combineren met de vismigratierivier en met het grote Getijmeer. Waar je dus een overgang krijgt. Waardoor je eigenlijk die zoutgrens verder naar het westen verschuift.
Ja.
En toch dat brakwatergebied creëert zonder dat je daarvoor de landbouw benadeelt.
Mm-mm. We hebben het over natuur en over de achteruitgang van de biodiversiteit. Dan hebben we het nu over de visstand gehad. Ik heb je eerder ook iets horen zeggen over de zoutspray in de Voornse duinen. Dat daar speciale planten groeien die het specifiek goed doen op die zoutspray.
Dat is een onderdeel van de waarde van de Voornse duinen. Is dat er vroeger, moet ik zeggen, voor de deltawerken en voor de aanleg van Maasvlakte 2... braken de golven daar op het strand. Dat is nu niet meer het geval. Toen braken de golven op het strand en die zorgden voor een zoute lucht daarboven. En die zoute lucht kwam terecht in de duinen. En die zorgde ervoor dat heel veel planten niet konden overleven in dat gebied. Heel veel planten. Maar andere planten, zelfs 23 unieke soorten, zijn daar ontstaan die verder in Nederland nergens te vinden zijn. Dan heb je het over hele orchideeën en andere, ik ken ze ook niet allemaal, maar ik heb me laten vertellen door natuurmensen dat daar door die zoute spray, waardoor veel planten juist niet kunnen groeien, is er andere planten juist kunnen
groeien. Is dat toch een plantje die dat nodig heeft?
Zeker. Wat gebeurt er nu? Het wordt overwoekerd met allerlei planten, omdat er geen zoute spray meer is. Als je nu die nieuwe duinen aanlegt rond het Valmeer, krijg je dus nieuwe duinen, krijg je dus weer nieuwe brekende golven. Dan verwachten wij dat je daar ook zoutspray kunt krijgen.
Mm-mm.
En dat je ook Nou, met een beetje geluk ook die unieke soorten weer terugkrijgt. Ja. Maar dat is ook weer zo'n aspect van de biodiversiteit. Dat moet je meetellen. Maar je kunt ook, als ik dat mag toevoegen, in het Valmeer. Dat is een heel groot meer van 50 vierkante kilometer. Daar kun je riffen bouwen. Je kunt er terrassen bouwen. Je kunt er drijvende constructies bouwen. Je kunt heel veel constructies op de bodem neerzetten. Je kunt er zeegras laten groeien. Je kunt daar de natuur enorm stimuleren om daarmee de biodiversiteit ook in dat Getijmeer te vergroten. En dat in het Valmeer te vergroten. Het Valmeer krijgt dagelijks ongeveer 1 miljard kubieke meter water. Vers voedselrijk water binnen en pompt het ook weer naar buiten. Dus voedsel is helemaal geen enkel probleem. Dus de biodiversiteit in het Valmeer en in het Getijmeer moeten meer dan compenseren de nadelen die ook verbonden zijn met het bouwen van iets nieuws in de Voordelta.
Ja, eigenlijk het lijkt wel of dat je het dan over een 50 vierkante kilometer zeeaquarium hebt. Alleen ligt het.
Ik vind dat is een hele goede suggestie. Want het eigenlijk, wij hebben ook wel eens met natuurmensen erover gesproken. En die zeiden, je zou van dat, vooral van het Getijmeer, daar zou je eigenlijk een soort nationaal brakwaterpark van moeten maken. En dat helemaal is, want het is uniek en bijna in de wereld. Daar zou je helemaal moeten reserveren voor brakwaterbiotoop, om dat nou juist te laten zien. En dat kun je ook combineren met natuurlijk hele voorzichtige toerisme. Maar zodat ook mensen in de omgeving er een beetje van kunnen genieten. Dan krijg je dus een nieuwe bestemming. Dus niet meer de stranden, want dat krijg je nooit meer terug met de golven. Mm. Maar het hoeft ook niet een slipmassa te worden zoals het nu dreigt te worden. Ja. Je houdt het strand, maar je houdt, ja, de golven krijg je niet meer terug. Nee. Ook nu niet meer. Maar je krijgt er iets anders voor in de plaats waar ook de industrie, maar ook de gemeente blij mee zou moeten kunnen zijn om toch ook wat activiteiten te ontplooien die eigenlijk verdwenen zijn, ja, of dreigen te verdwijnen en nu alles verzand en verslipt.
Ja. Weet je al het volgende onderwerp wat we in de podcast 4 gaan doen? Dat is misschien leuk om even te noemen. En ik ben heel benieuwd, zijn er al positieve ontwikkelingen in de goede richting?
Laat ik eerst die eerste vraag beantwoorden. We hebben nu 3 podcasts gehad. Is de derde. De eerste, dat was een algemeen deel. De tweede ging over de waterveiligheid. En de derde ging nu over de monding. En de vierde hoop ik dat we ons kunnen focussen op energie.
Ja.
Want wat is nou eigenlijk de waarde van die energieopslag? Mm-hmm. En wat kun je met dat Valmeer? Dus ons helemaal focussen op het Valmeer en op de energie.
En dat is mooi, ja.
Ja, zijn er ontwikkelingen? Zeker. We hebben afgelopen maanden twee grote haalbaarheidsonderzoeken laten uitvoeren. 1 door bureau Horvat en Partners en 1 door CE Delft. Horvat en Partners heeft zich gericht op de validatie van het ontwerp en de uitvoering en de kosten. En CE Delft op de opbrengsten van het Valmeer als puur op het energetische deel van het Valmeer. En daar komen hele positieve berichten uit. En we hebben nu ook contact met de ministeries, met Tennet, met Stedin, met Haven Rotterdam. Dus de belangstelling voor het concept neemt toe. We hebben vorige week ook een persconferentie gehad in Den Haag over de resultaten van het rapport. En vorige week ook een bijeenkomst met de commissaris van de Koning, die een aantal coryfeeën had uitgenodigd om ook daar iets over te zeggen.
We spraken met Huub Plavooi van Delta 21. We hebben gesproken over de monding van het Haringvliet en de kansen en de effecten daarvan van Delta 21.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.